Hartelijk welkom bij deze korte Bijbelstudie. We willen met elkaar de Bijbel openen. Ik wil een aantal versen aan u voorlezen, zometeen uit de eerste Thessalonicenzenbrief. En het thema van deze overdenking is de wederkomst en wat specifieker de verwaarloosde wederkomst. Soms wordt er weinig over de komst van de Heer, over zijn dat de Messias gaat komen, dat de Heer Jezus Christus gaat terugkomen in deze wereld, wordt weinig soms over gesproken. Terwijl het bij Paulus toch echt voortdurend in zijn gedachten was en hij het daar voortdurend over heeft. En dat wil ik u ook laten zien vanuit 1 Thessalonicense. Ik las laatst door die hele brief heen in één keer. En toen viel het mij echt op dat dit is wat Paulus elke keer noemt. Ik zal het u laten zien en dan gaan we daar verder met elkaar over nadenken. In hoofdstuk 1, vers 9 heeft Paulus het over de Thessalonicense die zich van de afgoden hebben bekeerd om de levende en de waarachtige God te dienen, vers 9. En in vers 10 van hoofdstuk 1 zegt Paulus dan: en zijn zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt. Dus je bekeert je tot God, je gaat de Heere God dienen en daarbij hoort zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Hij is opgestaan uit de dood, die hij uit de doden heeft opgewekt. En de implicatie of de betekenis van Jezus' opstanding uit de dood is dat hij de komende koning is, dat hij gaat terugkomen in deze wereld. Ook het einde van hoofdstuk 2, daar zegt Paulus: want wat is onze hoop of blijdschap of erekroon? Bent ook u dat niet voor het aangezicht van onze Heer Jezus Christus bij zijn komst? U bent immers onze heerlijkheid en blijdschap. Dus daar zegt Paulus: wat is onze roem, wat is onze blijdschap, wat is onze erekroon? Wanneer hij gaat komen, bij zijn komst, opnieuw, dat is waar Paulus aan denkt. Dan zegt Paulus, dat zijn jullie. Jullie die God hebben leren kennen door de prediking van het evangelie. Jullie zijn op die dag onze blijdschap. Hoofdstuk 3, daar zegt Paulus, ook weer aan het einde van het hoofdstuk. Elk hoofdstuk sluit hij er eigenlijk mee af. Alhoewel hij die hoofdstukken natuurlijk niet als hoofdstukken heeft geschreven. Maar het is wel frappant dat in onze hoofdstukindeling elke keer aan het einde de wederkomst, de komst van de Heer, genoemd wordt. Aan het einde van hoofdstuk 3, vanaf vers 13. Opdat hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader. Bij de komst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Onberispelijk zijn voor God bij de komst van onze Heer Jezus Christus, als hij met zijn heiligen zal komen. Hoofdstuk 4, het laatste gedeelte, de laatste pericoop van hoofdstuk 4, gaat over de opstanding die zal plaatsvinden bij Christus' wederkomst. En dat gedeelte wil ik u in zijn geheel voorlezen, hoofdstuk 4, vers 13 tot en met 18. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij, die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. Zo zullen wij altijd bij de Heer zijn. En zo dan troost elkaar met deze woorden. Nou, in vers 14 zegt Paulus dat de ontslapenen die in Jezus ontslapen zijn terug zullen komen met hem. Dus hij gaat komen en de gestorvenen in Christus zullen gaan komen. In vers 15 zegt Paulus dat wij, die heeft hij het over wij die overblijven tot de komst van de Heer. Ook daar noemt hij de komst van de Heer. En in vers 16 zegt hij dat er een bazuin zal klinken en dat de Heer zelf zal neerdalen uit de hemel. Drie keer noemt hij de komst van de Heere in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5, vers 2 heeft hij het over de dag van de Heere die gaat komen als een dief in de nacht. En aan het einde van hoofdstuk 5, daar zegt Paulus dat is een zegenbede, mogen uw geheel oprechte geest, ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus. Ik heb u nu 8 teksten voorgelezen, 8 versen of zinsneden uit deze brief, waarin Paulus de komst van de Here noemt. Hij noemt 2 keer de hemel. Die beide keren heb ik u ook voorgelezen. Maar daar gaat het niet erover dat wij naar de hemel gaan. Maar als hij de hemel noemt, dan zegt hij: uit de hemel zal de Zoon van God, zal Jezus de Christus gaan komen in deze wereld. De verschijning, de parousia, de komst van de Here, dat is wat bij Paulus voortdurend in hem opkwam. It was on the top of his mind. Hier was hij zo blij mee. Dit was zijn verwachting en dit was het goede nieuws dat hij predikte. 500 jaar geleden had de kerk reformatie nodig, omdat door de traditie en het gezaghebbende, het feit dat tradities gezaghebbend waren geworden, er allerlei dingen in de kerk ontstaan waren die niet in de Bijbel staan. Bijvoorbeeld als het gaat om de vraag: hoe word ik rechtvaardig voor God? Hoe mag ik weten dat God mij mijn zonde niet toerekent? Hoe mag ik weten dat als ik sterf, dat ik bij de Here zal zijn? Er werd gezegd, je moet heel veel boete doen, je moet jezelf heel erg verloochenen, je moet jezelf kastijden, je moet heel veel goede werken doen, je moet veel liefdadigheid verrichten, veel geld geven. En dat ging zelfs zover dat er brieven verkocht werden. En als je die brieven dan kocht, de kerk verkocht die brieven, de zogenaamde aflaten, en dan had je wat geld betaald en dan kreeg je een certificaat waarop stond dat je minder jaren in het vage vuur zou branden. En voor de hervormers, er waren natuurlijk een aantal mensen in de kerk die de Bijbel vooral lazen, en die kwamen erachter: dit klopt helemaal niet met de Bijbel. Want in de Bijbel wordt heel duidelijk gemaakt dat een rechtvaardige positie voor de Heere God, dat het goed is tussen God en ons, dat wij mogen weten dat ons de zonden niet worden toegerekend, en dat als we sterven dat we veilig zullen zijn, dat we dan inderdaad bij de Heer zullen zijn. Dat is alleen maar genade. Dat is alleen maar door Christus. Dat is niet op basis van onze goede werken. Dat is niet op basis van onze boetedoening of ons berouw of onze bekering. En zelfs niet op basis van dat we goed genoeg geloven. Want geloof is niet een werkje dat je doet. Maar dat het goed is tussen God en ons is alleen maar op basis van Jezus Christus. Alleen Jezus Christus. Alleen genade. Alleen door geloof en niet door werken. En het is alleen de schrift die gezaghebbend is. En zo heeft er 500 jaar geleden een reformatie plaatsgevonden. En het motto daarvan was: terug naar de Bijbel. We leven nu 500 jaar verder. En in een bepaald opzicht moeten wij nog steeds terug naar de Bijbel. Vandaag de dag wordt er in het christendom nog steeds vooral gedacht dat onze toekomst louter in de hemel zal zijn. Ik heb net ook de hemel genoemd natuurlijk. Ik heb het gehad over mensen als ze sterven, dat ze dan in de hemel zullen zijn. Maar er leeft bij zoveel christenen het idee dat, kijk, hier op aarde is het niet. Er wordt zo vaak gezegd van: dit is slechts de aardse werkelijkheid waar we nu nog deel van uitmaken. Maar straks zullen we van dit aardse verlost zijn. Zullen we uit deze wereld zijn. Zullen we uit het natuurlijke zijn. Zullen we uit dit lichaam zijn. En zullen we voor eeuwig in de hemel zijn. Bij God zijn. En dat is een manier van denken die eigenlijk zegt van: ja, de materiële wereld, de natuurlijke wereld, de schepping en ook ons lichaam, dat is allemaal maar een tijdelijk omhulsel. Hè? Je ware ik is je geestelijke ik en je woont in een tijdelijk omhulsel, dat is je lichaam. En soms wordt er echt gedacht van: ja, je lichaam is een soort gevangenis. Je zit gevangen in je lichaam, je zit gevangen in de tijd, je zit gevangen in de natuurlijke materiële wereld. Maar godzijdank, je gaat sterven en dan ben je uit je lichaam en dan heb je het doel van je leven bereikt. En als je dan in Jezus gelooft, dan heb je de zaligheid der zielen heb je bereikt. Dan heb je het heil ontvangen. Nou, deze manier van denken is eigenlijk meer Plato, is meer Grieks denken dan dat het de Bijbel is. Deze enorme nadruk op de hemel, deze eenzijdige focus op: dit is alleen maar het aardse tranendal en gelukkig zijn we straks van dit alles verlost en dan zijn we voor eeuwig in de hemel. Die manier van denken is meer Griekse filosofie. Het is meer de Griekse tweedeling. Hè? Plato, het dualisme van het Griekse denken, zegt van het geestelijke is goed en het lichamelijke is slecht. Het hemelse is goed, het aardse is waar het kwaad zich bevindt. Het gaat om, het gaat om de ziel en het gaat niet om het lichaam. Jezus kwam voor de redding van de ziel. En die tweedeling is het christendom sterk gaan bepalen. En dat heeft ertoe geleid dat de wederkomst van de Heere in de uitleg van het evangelie verwaarloosd wordt. Daarom heb ik gezegd, ik spreek tot u over de verwaarloosde wederkomst. Wat bij Paulus on the top of his mind was, is bij veel predikers van het evangelie niet on the top of their minds. Wat Paulus zag als de hoop voor de toekomst, is wat veel christenen niet zien als de hoop voor de toekomst, omdat veel predikers en veel christenen eenzijdig gefocust zijn geraakt op het leven in de hemel. Dat is een gevolg van het vervangingsdenken. Wat bedoel ik daarmee? Dat is een beetje een moeilijke term, maar daarmee bedoel ik dat het christendom, de eerste christenen of de eerste gelovigen in Jezus, beter gezegd, dat waren allemaal Joden. Op een gegeven moment komen er ook niet-Joden bij die ook in de Joodse Jezus gaan geloven. Dat lezen we in de Handelingen, in het boek Handelingen der Apostelen in de Bijbel. En in de loop van de tijd is het percentage niet-Joden, heidenen die in Jezus geloven, veel groter dan het aantal Joden die in Jezus geloven binnen het lichaam van Christus, binnen de christelijke kerk. Op een gegeven moment is het bijna alleen maar procentueel gezien heidenen, niet-Joden. En dat heidense christendom, dat is op een gegeven moment gaan zeggen, wij zijn nu het nieuwe Israël. Israël was Gods volk, Israël had een roeping tot aan Jezus. Maar toen Jezus de Christus is gekomen, toen zijn alle beloften ten aanzien van de Messias vervuld en is de rol en de roeping van Israël helemaal uitgespeeld. Ze hebben geen bijzondere status meer voor God, ze hebben geen bijzondere roeping of uitverkiezing meer. Want de kerk is nu het geestelijke Israël, de kerk is het nieuwe Israël geworden, de kerk is het ware Israël. En de Bijbel gaat niet over het natuurlijke Israël, maar de Bijbel gaat over het ware Israël. De Bijbel gaat over de gelovigen en niet over een natuurlijk volk. En dan maak je dus van een natuurlijk volk, maak je een geestelijk volk. Dat is een vergeestelijkingsslag die je maakt. Je vergeestelijkt. En het gevolg daarvan is dat er ook bijvoorbeeld werd gezegd, het gaat niet meer om een aards beloofd land, maar de hemel is het beloofde land. We zijn op weg naar het hemelse beloofde land. Het gaat niet meer om een aards koninkrijk. Denk niet dat in deze wereld of hier op aarde het koninkrijk van God zal komen. Maar het gaat om het koninkrijk der hemelen, wat dan uitgelegd wordt als de hemel. Het gaat om het hemelse koninkrijk, CQ de hemel. Natuurlijk spreekt Jezus over het koninkrijk der hemelen, maar daar bedoelt hij niet de hemel mee. Daar bedoelt hij mee het koninkrijk van God dat vanuit de hemel op aarde zal gaan neerdalen. Maar in het christendom kwam die focus gigantisch op het hemelse te liggen. Ook, het gaat niet meer om de aardse stad Jeruzalem, maar het gaat om het hemelse Jeruzalem. En die vergeestelijking in de uitleg van het evangelie, die manier om het evangelie uit te leggen, heeft ertoe geleid dat christenen bijna eenzijdig en alleen maar gefocust zijn op de vraag, wat gaat er met mij gebeuren als ik sterf? Zal ik dan voor eeuwig in de hemel zijn of voor eeuwig in de hel zijn? En ik ontken niet dat er een hemel en een hel zijn. Dat zegt de Bijbel heel duidelijk. Dat zei Jezus ook. Jezus had het ook over hemel en hel. En gelovige Joden geloven ook in hemel en hel. Maar toch, de toekomstverwachting die de Bijbel ons leert, heeft niet alleen maar te maken met wat er gebeurt er met je als je sterft. De Bijbelse visie op deze kwestie is, als je sterft, dan kom je of in het paradijs of je komt in het dodenrijk. En dat is een tussenperiode. Dat is niet je eindstation. De Bijbel zegt heel duidelijk dat je niet alleen in een lichaam woont, maar je bent ook je lichaam. Jij en ik, wij zijn geest, ziel en lichaam. Het is een Griekse manier van denken. Het is een soort van gnostiek om te zeggen, je ware ik is je geestelijke ik, is je niet-materiële persoon, je geest of je ziel. En je lichaam is slechts een plek waarin de ziel verblijft, maar je lichaam is niet wat je bent. Je lichaam is alleen maar een omhulsel van je ziel. Dat is niet Bijbels. De Bijbel zegt, je bent ook je lichaam. Je lichaam bepaalt ook wie je bent. Je lichaam bepaalt of je man of vrouw bent. Jouw eigen persoon is ook jouw lichamelijke ik. Je bent geest, ziel en lichaam. En als je sterft, dan gaat je geest uit het lichaam. En volgens de Bijbel is dat dood. Dood betekent namelijk scheiding. Dus de lichamelijke dood is niet verlossing volgens de Bijbel, maar is een toestand van dood. En ik begrijp natuurlijk helemaal dat wij soms zeggen van, nou, gelukkig is hij of zij nu overleden. In die zin, hij of zij is over zijn lijden heen. Want ik weet dat het ziek worden en het doodziek worden en het op je sterfbed liggen en alsmaar zieker worden, dat kan een gigantische lijdensweg met zich meebrengen. En dan zeggen we op een gegeven moment van, de persoon is over zijn of haar lijden heen, overleden. En dat begrijp ik ook. En het is ook niet zo dat we dat alleen maar negatief moeten duiden. Want inderdaad, als je in Christus sterft, dan zul je naar het paradijs gaan. Dan zul je bij de Here zijn. En Paulus zegt, het sterven is mijn winst. Maar tekst met tekst vergelijkend is het toch zo dat die toestand van lichamelijke dood nog steeds dood betekent. Want je ware ik is ook je lichaam. En de hele betekenis van dat God de Zoon, de Messias, de Christus, in het vlees is gekomen, dat de Heer Jezus Christus mens is geworden. Hij is aan God gelijk volgens de Bijbel. Volgens hemzelf. Hij heeft zichzelf aan God gelijk gesteld met wat hij over zichzelf heeft gezegd. Wij geloven dat in Jezus God in het vlees is gekomen. Dat hij mens is geworden. Hij is mens geworden zoals jij en ik. Geest, ziel en lichaam. Hij is als mens gestorven, lichamelijk gestorven. Hij is opgestaan uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen. Niet alleen de geestelijke dood. Hij heeft niet alleen de redding van onze ziel bewerkstelligd door zijn sterven aan het kruis en zijn opstanding uit de dood. Hij heeft ook de lichamelijke dood overwonnen door zijn opstanding uit de dood. Jezus is gekomen om de hele mens, geest, ziel en lichaam te redden. En nu komt het. Als hij komt, bij zijn komst, wanneer hij gaat komen, dan zullen wij, de gehele mens, geest, ziel en lichaam, gered zijn. Als je sterft, dan ben je in het paradijs. Dat is een tussenperiode. Dan is de geest gescheiden van het lichaam. De laatste vijand, de lichamelijke dood, heeft dan nog overwonnen. Maar als hij komt, dan zullen geest, ziel en lichaam met elkaar herenigd worden als de opstanding der doden gaat plaatsvinden. Daarom zegt Paulus ook in hoofdstuk 5, mogen hij nu de God des vredes heilig u geheel en al, op dat geheel uw geest, ziel en lichaam bij de komst van onze Heer Jezus Christus mogen blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Lieve mensen, nu zitten we in de kern van waar het in het evangelie om draait. Het gaat om veel meer dan de redding van onze ziel in de hemel. Het gaat om zijn komst. Hij gaat komen. Het goede nieuws is, ja, nu is er vergeving van zonde, hier en nu. Nu worden hemel en aarde met elkaar verzoend in jouw leven als je tot Christus komt en in hem gelooft. En als je aanvaardt en ziet op Jezus, aanvaardt dat hij voor je zonde stierf, dat je zelf ook vergeving van zonde nodig hebt en dat je op Christus ziet en dat je gewoon dankt voor wat God heeft gedaan voor jou en zijn Zoon, dat je God de Vader dankt voor het geven van zijn Zoon en dat je Jezus dankt dat hij zijn leven voor je heeft gegeven, dan worden hier en nu hemel en aarde met elkaar verzoend in jouw leven, in mijn leven, als we gelovig op Jezus zien en dan zijn we met God verzoend. En dan zijn we geestelijk opgestaan uit de dood en dan zijn we een kind van God geworden. En dan hoeven we ook niet bang te zijn voor het sterven, want dan zullen we in het paradijs zijn. Maar wat er daarna gaat gebeuren is nog veel mooier. Jezus Christus gaat terugkomen. Dan zullen wij lichamelijk opstaan uit de dood. En dan zal de gehele mens gered worden. Ook ons lichaam. Dan zullen we gezonder zijn dan ooit. Dan zullen we levend zijn, meer dan ooit. Want we kennen alleen maar een sterfelijk en een vernederd en een vergankelijk lichaam, maar dan zullen we een onsterfelijk, verheerlijkt en onvergankelijk lichaam hebben. Dan zal er geen enkele psychische nood meer zijn, geen enkel moment van depressie, geen droefheid meer. Hij zal alle tranen van onze ogen ook afwissen, staat er in de Bijbel. Dan zal er geen handicap meer zijn, geen blindheid, geen verlamming. Niks lichamelijks of psychisch of geestelijks wat ons dan zal deren, waar we last van zullen hebben. We zullen meer leven dan ooit. We zullen leven tot in eeuwigheid. als hij komt, volledig, ook in deze wereld. Dat is de betekenis van het evangelie. En dat evangelie mogen wij verkondigen. Ik wil u iets voorlezen over... waar eigenlijk het hele idee van de heraut vandaan komt. Om een lang verhaal kort te maken. Het gaat om een boodschapper die in één keer rende van Marathon naar Athene. 42,9 kilometer geloof ik. Dat is waar de marathon vandaan komt. Want er was namelijk een overwinning behaald. De Grieken hadden de koning van de Mede en de Perzen overwonnen. De Grieken waren niet verslagen in de slag bij Marathon. Maar ze hadden die veldslag hadden ze gewonnen. Toen was er een heraut, een verkondiger, die rende naar Athene om het volk het bekend te maken. En wat staat er geschreven over die heraut? De klassieke heraut wordt als volgt beschreven. De boodschapper verschijnt, heft zijn rechterhand op en roept met luide stem. Heil aan allen, verheugt u, we hebben de strijd gewonnen. Zelfs zijn uiterlijke verschijning laat zien dat hij goed nieuws brengt. Zijn gezicht straalt, zijn speer is versierd en hij draagt de lauwerkrans op zijn hoofd. De hele stad raakt opgetogen en verheugt zich. En zo is de evangelist een heraut, een boodschapper die de vorst aankondigt. En zijn naam, en in zijn naam de overwinning bekend maakt. De overwinning van de vorst en de vorst zelf. En de overwinning bij Marathon die daar behaald is, is er één zoals er vele duizenden in het wereldgebeuren zijn geweest. En waarvan de waarde alweer lang door de geschiedenis is uitgewist. Maar de overwinning die Christus heeft behaald over de machten van de zonde en het kwaad en over de dood, ook de lichamelijke dood, is een volkomen unieke overwinning. De waarde daarvan is eeuwigdurend en de kracht daarvan zal nooit worden gebroken. En zo mogen wij als een heraut van het evangelie aan de wereld bekendmaken. Verheugt u, wij hebben gewonnen. De vorst heeft overwonnen. De vorst heeft de zonde overwonnen. Hij heeft Satan overwonnen. Hij heeft de kloof met God overwonnen. En hij heeft de lichamelijke dood overwonnen. En de vorst komt om te regeren. De vorst zal op de troon zitten. Hij is overwinnaar, ook over de lichamelijke dood. En dat evangelie, dat mogen wij verkondigen. Nou, ik hoop dat ik u hiermee mag bemoedigen. Er staan zulke prachtige dingen ook over de wederkomst in 1 Thessalonicense. Paulus legt ook echt de nadruk op de opstanding uit de dood. Hij zegt aan het einde van hoofdstuk 4, troost elkaar met deze woorden. Oké, met welke woorden kunnen wij elkaar troosten? We hebben allemaal te maken met dood. We hebben allemaal te maken met ouder worden. Zelfs een klein babytje kan ziek zijn, kan doodziek zijn. Mensen van alle leeftijden hebben te maken met de dreiging van ziekte en dood. We weten allemaal wat het is om een dierbare te verliezen. Of als je dat nog nooit hebt meegemaakt, dan zul je dat gaan meemaken in dit leven. We hebben allemaal te maken met die kwetsbaarheid. Er kan zomaar een ongeluk gebeuren. Er gebeuren vreselijke ongelukken. Elke week lezen we in de krant, ook in Nederland en wereldwijd, van vreselijke ongelukken. Vorige week zijn we opgeschrikt door een afgrijselijke ramp in Nepal. Ik heb nog nooit zulke beelden gezien. Ik schrok echt. Ik zag die beelden en die zee van water die over die dorpen kwam en door die valleien stroomde. En hoe mensen volledig werden overweldigd door deze verschrikkelijke overstromingen als gevolg van dat een gletsjer heeft losgelaten. Ik weet het niet precies, maar het is ongekend. Gewoon 10 meter hoge vloedgolf die over mensen en dorpen heen kwam. Er is zoveel dood, er is zoveel dreiging, er is zoveel angst ook voor de dood. Weet je? En de Bijbel zegt de schepping zucht. Romeinen 8 heeft Paulus het over een schepping die zucht en in barensnood is. Er zijn oorlogen, er is verdrukking, onderdrukking. Er is misbruik van mensen, er is diefstal, er is moord. Er wordt zoveel bedrogen. Mensen doen zulke kwade dingen allemaal, weet je wel. En niet alleen het kwaad wat de mensen doen, maar de schepping is ook zo vervuld met disharmonie. Deze wereld is niet zoals God de wereld heeft bedoeld. En dat is gevolg van de zonde van de mens. Maar God heeft de wereld niet in de steek gelaten. God heeft de mensheid niet de rug toegekeerd. God heeft de wereld lief gehad. Ondanks de rebellie van de mens, ondanks dat wij ons van hem afkeren en hem niet moeten, is God ons blijven achtervolgen met zijn liefde en heeft zijn zoon gegeven. De zoon van David, de Messias van Israël, de koning der Joden. De leeuw uit de stam van Juda heeft allemaal met Israël te maken. En de zoon van God is in het leven, is in het vlees gekomen. En hij is gekomen om de overwinning te behalen. Hij stierf voor onze zonden aan het kruis. Onze zonden zijn de oorzaak van alle disharmonie en dood en verderf in de wereld. Hij stierf voor onze zonden aan het kruis. Hij lag in het graf lichamelijk. Hij is lichamelijk uit de dood opgestaan. Daarmee heeft hij de verlossing van de schepping. De verlossing van onze ziel en de verlossing van ons lichaam. Dat de schepping bevrijd zal gaan worden van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid. Van de schepping zal bevrijd worden van de slavernij aan het verderf. Er zal een einde gaan komen aan alle verderf in deze wereld als gevolg van de zondeval. Door de kosmische overwinning die Jezus heeft behaald. De onbeschrijfelijke overwinning die Jezus heeft behaald. Als een heraut van het evangelie mag ik u dat zeggen. Jezus heeft overwonnen. En hij gaat komen. Hij is overwinnaar. Hij leeft. En hij is de komende koning. En dan zal deze schepping bevrijd gaan worden. De kinderen van God zullen verheerlijkt worden, omdat ze zullen opstaan uit de dood. En Thessalonicenzen 4 gaat een en al over de opstanding uit de dood. Daar mogen we elkaar mee troosten. Nu gaan we nog dood. Nu kunnen we nog een ongeluk krijgen. Nu worden we nog ziek. Nu gaan we nog sterven. Maar als hij komt, dan zal dat allemaal weg zijn. We mogen elkaar troosten met deze woorden, dat degenen die in Christus ontslapen zijn, zij zijn niet verloren. Hij is de God van de levenden, niet van de doden. En als hij gaat komen, dan zullen zij terugkomen met hem. Als wij dan nog leven, dan zullen we hem zien. Hij zal komen met al zijn heiligen. En dan zullen wij meegesleurd worden in zijn opstandingskracht. Ik geloof niet dat we dan naar de hemel zullen gaan. Dat wordt vaak uitgelegd op basis van 1 Thessalonicenzen 4. Maar het gaat erom dat we meegesleurd worden met een kracht die overweldigend is uit onze eigen vergankelijkheid. En dat we deel zullen krijgen aan zijn onvergankelijkheid en hem zullen ontmoeten, hem tegemoet zullen gaan om hem te doen binnentreden in deze wereld. En dan zal het koninkrijk van God zal gaan komen. En dan zal deze wereld er totaal anders gaan uitzien. Dan zullen er geen oorlogen meer zijn. Geen overstromingen zoals in Nepal vorige week. Geen ongelukken waardoor zomaar 4 mensen in een auto in 1 keer sterven. Dan zal er geen kanker meer zijn en geen ziekte en ga zo maar door. Nog 1 beeld. Het ontroert me als ik hierover spreek. Wat een goed nieuws. Ons leven kan niet meer stuk. Echt niet. Jezus kwam om ons volledig te behouden. Echte redding van je hele mens en van deze wereld die hij heeft gemaakt. De wederkomst is het goede nieuws. Maar Jezus die stilde de storm op het meer. Ik vind het zo'n mooi gedeelte. Het ging gigantisch tekeer op dat meer van Galilea. De golven waren meters hoog. Het schip waar ze in zaten, dat dreigde te zinken. Zelfs de ervaren vissermannen die al 100 keren op dat meer, 1000 keren op dat meer hadden gezeten, die dachten nu dat ze vergingen. Jezus sliep. Maar ze maken hem wakker. En wat staat er? Hij stond op. Hij sprak tot de wind en tot de zee. En hij zei, zwijg, wees stil. De Zoon van God. God de Zoon in het vlees gekomen. Sprak tot de natuur. Wat staat er? Onmiddellijk ging de storm liggen en het meer werd spiegelglad. In een paar seconden tijd. De bovennatuurlijke macht van de Messias geopenbaard. Dit is profetisch. Prachtige profetie van het koninkrijk dat gaat komen. Je zou kunnen zeggen, nu slaapt Jezus nog. Nu gaan de stormen nog tekeer. Nu beuken de golven nog tegen het schip van ons leven. En tegen het schip van deze wereld. Maar Jezus zal komen. Hij zal opstaan, opnieuw opstaan in deze wereld. Hij zal komen uit Sion, zegt Paulus in Romeinen 11. De verlosser zal uit Sion komen. Daarom is Israël zo belangrijk. Dan gaat hij komen in deze wereld. En dan zal hij zeggen tot alle stormen, tot alles wat je als een storm zou kunnen bestempelen, figuurlijk gesproken in deze wereld. En denk ook maar aan de stormen in je eigen leven. Zal hij zeggen, zwijg, wees stil. En er zal een grote stilte komen in deze wereld. En die grote stilte van die toekomende eeuw, die grote, die vrede en die kracht van die toekomende eeuw, zegt de Hebreeënbrief, die wordt nu al in ons leven openbaar. Als wij weten dat alles zo goed zal komen in de toekomst, als we weten dat Jezus nu al overwinnaar is en als overwinnaar terug zal komen, en alles wat kwaad en fout en van de duivel is zal overwinnen, dan kunnen wij nu al vol vrede in dit leven staan. Dan kennen wij nu al de shalom van de Heere, wetende dat alles goed zal komen. Alles zal goed komen, dwars door alles heen. Ook door ons lijden heen, door onze verliezen heen, door onze teleurstellingen heen. Dwars door de dood heen zal het volkomen goed komen. Omdat Jezus overwinnaar is. Hij is de komende koning en we prijzen zijn heilige naam. Halleluja. Amen.